Op een zondagvoormiddag terug een politiek figuur in ons programma Satelliet. En deze morgen is dat Frank Swalen, voorzitter van de CVP. Meneer Swalen, in de eerste plaats bedankt omdat u dit interview toestaat voor de Maldegemse Vrije Radio. Voorzitter zijn van een grote partij zoals de CVP toch is, wat betekent dat voor u? Met andere woorden, wat is de taak van zo iemand en over welke kwaliteiten moet hij beschikken?
Het is natuurlijk een moeilijke vraag aan de betrokkenen zelf te vragen aan welke kwaliteiten hij moet beantwoorden. Maar ik kan u wel zeggen dat voorzitter zijn van zo'n grote partij, de grootste van ons land eigenlijk, dat dit voor mij de grootste uitdaging van mijn leven is. Ik heb al een aantal verantwoordelijkheden mogen nemen in het leven, maar ik kan u verzekeren dat voorzitter van de Christelijke Volkspartij zijn, dat dit tegelijk boeiend, maar bijzonder moeilijk ook is en ook een opgave betekent, een inzet van elke dag. Want het is een grote partij met een zeer grote verscheidenheid, maar ook met een inplanting in alle gemeenten van Vlaanderen en bijvoorbeeld na mijn normale dagtaak, die is van mij bezig te houden met de politiek op lange termijn, als ik het zo mag zeggen. Na mijn normale dagtaak komt er dan de tweede dagtaak en dat is de avondtaak. Van overal in onze afdelingen te gaan spreken, met de mensen gaan spreken, de polsslag te voelen van wat er leeft in ons land, in alle gemeenten. En dat is op zichzelf ook wel zeer boeiend, maar wel inspannend.
Als we eens ook binnen de partij moeten kijken, moet dan zo'n voorzitter over een grote lijmpot beschikken om de scherven binnen zijn partij te lijmen?
Ja, het is misschien een beetje negatief gezegd, scherven lijmen, maar het is juist dat overal waar er mensen bijeen zijn, dat het dikwijls moeilijk is en dat er inderdaad gevoeligheden moeten gladgestreken worden en dat er conflicten rijzen en dat is een van de taken van de partijvoorzitter. Maar de hoofdtaak is niet kleine schermutselingen bij te leggen, maar de hoofdtaak van een partijvoorzitter is naar de toekomst te kijken. Er gaan regeringen, parlementen, verkiezingen, dat gaat allemaal voorbij. De permanente factor, de blijvende factor, dat is de politieke partij. En die moet denken op lange termijn. Die moet een beleid uitstippelen, die moet een vaste, een programma hebben, een aantal waarden waaraan gehecht wordt en een aantal zaken, een maatschappijvisie die op lange termijn moet verwezenlijkt worden, zowel in het land als in de gemeenten. En daar moet de partijvoorzitter dus, overwaken dat dit ook gebeurt. Dat we niet vervallen in de dagjespolitiek, dat we niet gewoon maar de macht om de macht nemen, maar dat we er iets willen mee verwezenlijken, dat we iets willen doen. En wat we willen doen, dat zijn precies die waarden, dat is die maatschappijvisie op lange termijn.
Frank Swalen is een man die zich, enkele uitzonderingen niet nagesproken, niet zo meteen in de pers praat. Eerst dunkt me geen druktemaker, meet zich ook geen sterallures aan. Is het een toeval? Is het persoonsgebonden? Of is het een bewust laaghouden van het profiel van een partijvoorzitter?
Het is alle twee. Ik denk dat ik niet bij toeval partijvoorzitter geworden ben. Ik denk dat ik op een bepaald ogenblik de aangewezen persoon was en dan kwamen mijn normale karaktertrekken naar boven. En het is inderdaad zo dat ik zeer bewust een einde heb willen stellen aan wat we noemen de particratie, de overheersing van de politieke partijen. Ieder zijn verantwoordelijkheid, de regering moet regeren. Het is het parlement dat het volk vertegenwoordigt en niet de politieke partijen. De partijen hebben een rol, een belangrijke rol. Zij moeten op lange termijn denken. Zij moeten overal mensen aanbrengen. Dat is heel belangrijk. Bekwame, betrouwbare mensen aanbrengen. Maar de partijen moeten niet in de plaats treden van de regering. En moeten dus niet alle dagen voor het voetlicht staan. En dat kwam toevallig goed overeen met mijn eigen karaktertrekken.
Toch is het zo voor de verkiezingen voor stemmenwinst dat de figuur van een leider, zij dan een partijleider, dat die ook stemmen kan met zich meebrengen. Ik denk aan het Van Miert effect, de mediagenieke verschijning van Verhofstadt, Wordt daar rekening mee gehouden?
Ja, ja, dat is zeker één van de elementen die meetellen. Het zou natuurlijk ondenkbaar zijn dat een partijvoorzitter zijn gedachten niet klaar kan uitdrukken. Of dat hij niet in een tv-debat bijvoorbeeld zijn man of zijn vrouw of haar vrouw zou kunnen staan. Hè? Dus dat telt ongetwijfeld mee. Maar er is een verschil tussen de publiciteit zoeken en daar waar het nodig is in de publiciteit komen omdat het nodig is. Omdat men nu eenmaal in de moderne communicatie op de tv moet komen. Omdat men inderdaad in de kranten interviews moet toestaan, gaan spreken en dergelijke. Dus dat speelt mee en dat is in een moderne maatschappij erg belangrijk. En dat kan samengaan. Ik heb met de jongste verkiezingen, ik ben senator in Antwerpen. Ik heb daar ook, ik heb natuurlijk niet die barnoemreclame gevoerd, gelijk een Van Miert. Maar ik heb 28.000 voorkeurstemmen behaald. Hetgeen toch een zeer behoorlijke score is, als ik mag zeggen.
Meneer Swalen, u was vroeger nog minister van Defensie. En ook bij de laatste verkiezingen, enfin, na de laatste verkiezingen, deden de geruchten de ronde dat u eventueel als opvolger voor minister Koens werd getipt. Het is allemaal gebleven zoals het was, althans wat die taakverdeling betreft. Is dat voor u een nederlaag en voor minister Koens een overwinning of is het eerder andersom?
Ik denk nee. Ik zal u ronduit zeggen, ik dacht op een bepaald ogenblik na de jongste verkiezingen dat het goed zou zijn dat er een ander, een jonger dan ik, partijvoorzitter zou worden. En dus ik had inderdaad graag op dat ogenblik mijn huidige functie ingeruild voor een ministerportefeuille, ministerfunctie laat ons zeggen, verantwoordelijkheid. Maar ik heb geen ogenblik eraan gedacht van minister Koens te vervangen. Ik vind dat Koens een van onze allerbeste ministers is, dat hij het op onderwijs bijzonder goed heeft gedaan en nog doet, en dat hij de kans moet krijgen om het nog 4 jaar te doen. Dus ik ben wel met mijn hart bij onderwijs altijd geweest. Ik ben lang de onderwijsspecialist van mijn partij geweest, maar ik heb er dus niet aan gedacht minister Koens te vervangen. Dat is zeker niet zo.
Eerste minister Wilfried Martens is zonder twijfel nog altijd de politiek sterke figuur van vandaag. Dreigt een voorzitter die ook tot diezelfde partij behoort dan niet een beetje in de schaduw van zo iemand te gaan staan? Misschien zelfs een klein beetje afgunst?
In de schaduw ja, en dat is bewust. Ik denk dat de belangrijke mens in de regering en in ons land de eerste minister is. En niet de partijvoorzitter. Ik heb het er juist uitgelegd, de partijvoorzitter is volgens mij een belangrijke functie, maar moet niet proberen in de plaats van de eerste minister te treden. Dus wat mij betreft is er geen enkel spoor van afgunst op de eerste minister. Ik vind dat hij een uitstekend eerste minister is. En ik denk dat de uitslag van de verkiezingen van 13 oktober bewezen hebben dat ik op mijn manier een goed partijvoorzitter ben geweest. Ik heb onze partij naar de overwinning geleid, ongetwijfeld. Dus voor mij is er geen enkel reden tot afgunst of nijd.
Het vorig jaar, 1985, is op zijn minst een bewogen jaar geweest, ook in politieke zin, hier in ons eigen land. Mag ik dan even terugkeren naar enkele politieke gebeurtenissen die zich de voorbije jaren hebben afgespeeld. De CVP is als partij met toch een christelijke geïnspireerdheid de laatste jaren voor een aantal vraagstukken met morele consequenties geplaatst geworden. We denken dan bijvoorbeeld aan de plaatsing van de kernraketten vorig jaar. Nu, die christelijke leer beleidend zou men van minder kunnen wakker liggen. Toch heeft de CVP een aantal argumenten vooropgesteld die deze voortschrijdende bewapening verdedigbaar moeten maken. Kunt u iets meer vertellen over deze motivaties die daarachter zitten, deze argumenten?
Ja, een van de bijzonderste verplichtingen van elke staat, van elke politieke overheid, is te waken over de veiligheid van de medeburgers. Dat kunnen de burgers niet zelf garanderen, daar moet dus een gemeenschap voor zorgen. Wel nu, de vraag is dan, hoe moet die veiligheid, die vrede dus, uiteindelijk het best worden gewaarborgd? En u zegt, je zou het van minder wakker liggen. Inderdaad, ik weet dat veel van mijn eigen collega's en ikzelf over die problemen van vrede en veiligheid lang hebben wakker gelegen en met onszelf hebben in twijfel gelegen over de beste manier en de moreel meest verantwoorde manier om die collectieve veiligheid te verzekeren. En wij denken nog altijd dat het in het verband is van de Atlantische Alliantie, van de NAVO dus, dat wij die collectieve veiligheid moeten nastreven. En wij zijn dus niet voor een verhoging van de bewapening. We zijn wel voor een voldoende bewapening om een eventuele aanval uit waar hij komt ook af te slaan. En zo is dan die vreselijke discussie over de kernwapens ook gegroeid. Wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van massavernietigingswapens zoals de kernwapens uiteindelijk moreel niet verantwoord is. Onze vraag is het verantwoord om als tijdelijk afschrikkingsmaatregel in afwachting van echte stappen naar ontwapening om toch een aantal van die tuigen te hebben gewoon als afschrikking? En dat is een heel moreel debat. U weet dat in de katholieke kerk onder meer de Amerikaanse bisschoppen daarover een bijzonder treffend en belangrijk document hebben uitgegeven. En het is mede op inspiratie van wat de Amerikaanse en later ook de Belgische en Nederlandse bisschoppen hebben geschreven ter zake, dat wij onze stelling hebben opgebouwd. Dus wat de Christelijke Volkspartij heeft gezegd en gedaan in verband met die kernwapens, met die kruisluchtwapens, is op morele en voor velen godsdienstige inspiratie gebeurd. Het is een moeilijke keuze, maar een moreel verantwoorde keuze geweest.
Vorig jaar bent u ook in het nieuws gekomen met enkele uitspraken. U hebt vorig jaar in de tijd van dat heftig debat enkele uitspraken gedaan, onder meer over de vredesbeweging. En die zijn u door hen niet in dank afgenomen. U had het over wolven in schapenvacht en zo. Deze beweringen, houdt u dat nu nog steeds staande? Zijn daar nuanceringen in? Geeft u daar ook argumenten voor om zoiets dan te gaan zeggen?
Ja.
Want zij beweren natuurlijk net tegenovergestelde.
Wel, ik heb altijd een goed onderscheid gemaakt. Ik werk sinds jaren nauw samen met een aantal vredesbewegingen in ons land. Onder meer met Pax Christi en met nog een paar andere. Ik heb dus niet de vredesbeweging gedoodverfd. Ik heb alleen van één bepaalde actiecomité, namelijk het VACA, het Vlaams Actiecomité tegen de Atoombewapening, daarvan heb ik gezegd, mensen, pas op, dat zijn wolven in schapenvacht. Zij zijn niet echt een vredesbeweging zoals de anderen. Zij concentreren zich alleen op die kruisluchtwapens. En zij stellen het soms anders voor dan het in realiteit is. En ik heb daarover uitgebreide discussies gehad, onder andere voor het publiek, met de voorzitter van dat VACA. En ik heb zeer uitvoerig, zeer omstandig ons standpunt toegelicht en teksten van het VACA aangegeven waaruit bleek, dus uit de teksten, uit de citaten van deze mensen en van hun publicaties, dat mijn stellingen niet zomaar demagogie waren, maar dat zij gestaafd waren.
Er zijn aan die plaatsing van die raketten oeverloze discussies vooraf gegaan en ook daarna nog. Kunnen we echter toch geen klein beetje concluderen dat wij Belgen in dat alles nog heel weinig in de pap te brokken hebben? Met andere woorden, dat we zo'n beetje marionetten van de Amerikanen geworden zijn.
Nee, marionetten niet. Ik denk dat u mocht niet vergeten dat de NAVO een klassiek internationaal verdrag is waarbij België geen soevereiniteit heeft afgestaan aan een wat we noemen een supranationaal organisme, zoals dat wel het geval is bijvoorbeeld bij de Europese gemeenschap. De NAVO is een klassiek verdrag en iedere aangesloten staat heeft zeggingsrecht en heeft een soort vetorecht daarin. Nu is het wel zo, dus we zijn geen marionetten, denk ik oprecht, omdat ik als oud-minister van Defensie bijvoorbeeld kan getuigen over hoe de gesprekken in dergelijke conferenties en zo plaatsgrijpen. Van een andere kant moeten we ons ook geen illusies maken. Wij zijn een klein land. Wij zijn een traditioneel zeer kwetsbaar landje. En als je ons dan vergelijkt, natuurlijk met grote landen. Ik spreek dan van de Verenigde Staten, maar ik spreek ook over Engeland en over Frankrijk en Duitsland. De militaire macht en ook alleen het volume van dergelijke landen is zo onvergelijkbaar groter dan dat van België, dat je normaal moet weten dat de soevereiniteit van een land als België of Nederland eigenlijk beperkter is dan de soevereiniteit van een land met oneindige mogelijkheden zoals de Verenigde Staten of zoals Rusland of zoals China. Je kunt dus eigenlijk die landen niet vergelijken, zelfs al is ieder onafhankelijk.
Meneer Zwaling, u bent ook lange tijd defensieminister geweest. Deze week, de laatste week van januari, is de Challenger verongelukt. Dat geeft heel de wereld rechtstreeks als het ware kunnen zien. En daarbij rijzen dan misschien wel vragen naar de haalbaarheid van technisch vernuft en in het bijzonder de haalbaarheid van militair technisch vernuft. Wij denken hierbij aan het veelbesproken SDI-project, de Star Wars. Is dat volgens u realiteit van de toekomst of is dat science fiction? Hoe denkt u, hoe schat u die mogelijkheden in?
Eerst en vooral over wat er, dat vreselijke dat er met de Challenger gebeurd is. Er is natuurlijk geen militaire technologie. Hè. Dat kan wellicht ook ten dienste staan van militaire doeleinden, maar de hoofdobjectieven van het Challenger-project zijn zeker niet militair. Er zijn ook andere burgerlijke voordelen aan verbonden. En ik denk trouwens dat ook na de vreselijke ramp die ons allemaal geschokt heeft, dat dit project toch zal doorgaan. En een rechtstreeks verband met SDI, de fameuze sterrenkrijg van president Reagan, is er toch niet. Nu stelt u me de vraag, wat met die sterrenkrijg? Ik zal u zeggen dat ik daar zeer sceptisch tegenover sta. Ik zie wel dat er een aantal goede bedoelingen achtersteken, namelijk uiteindelijk te komen van offensieve kernwapens naar een defensieve, niet-nucleaire verdediging tegen deze wapens. Dus er is iets voor te zeggen. Maar ik denk dat het technologisch zulkdanig moeilijke opgave is, dat het wellicht nooit zal gerealiseerd worden. En vele, ook Amerikaanse deskundigen en geleerden, staan uiterst sceptisch tegenover de projecten van president Reagan. Ik zelf deel dat wantrouwen. En ik denk dus op dit ogenblik dat België er verstandig aan doet daar niet aan mee te doen. Trouwens, eigenlijk is er geen vraag dat ons land als zodanig daaraan zou deelnemen. De enige vraag die gesteld wordt, op dit ogenblik is men in Amerika in een soort onderzoeksfase over die sterrenkrijg. En de enige vraag die gesteld wordt is aan bepaalde fabrieken, aan bepaalde ondernemingen, om zeer kleine deelaspecten daarvan op technisch gebied op zich te nemen. Bon, zolang het over die onderzoeken gaat door de Amerikanen gevoerd, moeten wij afwachten, denk ik. Er komt een moment over enkele jaren wanneer de Amerikaanse president en wanneer ook de andere landen van het Atlantisch Bondgenootschap zich zullen moeten uitspreken of zij nu op basis van het verrichte onderzoek inderdaad zullen overgaan tot het operationeel maken van die sterrenkrijg. En dat zal de moeilijke opgave zijn. Ik persoonlijk denk dat we nooit zo ver zullen komen.
En dan misschien eens terug naar de verkiezingen en de daaraan voorafgaande verkiezingsstrijd. De polarisering in die verkiezingsstrijd tussen SP enerzijds, CVP anderzijds, met het veranderen of het doorgaan in dezelfde ingeslagen richting. Deze strategie heeft de CVP duidelijk geen windeieren gelegd. Het schuilt anderzijds ook geen gevaar in een te uitgesproken en doorgetrokken polarisering. De rivaal van nu kan morgen misschien al de gesprekspartner worden. Hoe staat u daar tegenover?
Ja, het is juist dat men zich niet absoluut moet gaan vastspijkeren en dat uiteindelijk de stem van de kiezers doorslag moet geven. Als de kiezers een volgende maal ongelijk geven aan de CVP en gelijk geven aan de socialisten of aan gelijk welke andere partij, dan moet men die uitspraak ook respecteren. Dus men moet niet zeggen nooit met de socialisten of altijd met de liberalen.
Of de anderen moeten dat ook niet over ons zeggen. Hè? Maar in de huidige omstandigheden was nu die polarisatie onvermijdelijk. Omdat zowel de liberalen als de Christelijke Volkspartij een keuze hadden gedaan voor een bepaald type van herstelbeleid, dat trouwens in alle landen van Europa ook wordt gevolgd. En we hebben gezegd, wij vragen het vertrouwen van de kiezers om dat herstelbeleid voort te zetten. En de oppositiepartijen hebben dat herstelbeleid betwist. Hebben gezegd, je bent op de verkeerde weg. Wij stellen iets helemaal anders voor. Nu, de Volksunie was op dat gebied absoluut niet geloofwaardig en is ook achteraf gebleken dat zij, nu bekennen ze zelf, lees maar in de kranten de laatste dagen, ze bekennen zelf dat ze eigenlijk geen alternatief hadden. De enige partij die met een alternatief naar voren kwam, was de Socialistische Partij. Die zegde, de huidige regering is op het verkeerde pad, zij is totaal op het verkeerd spoor. Hetgeen wij voorstellen, dat is de juiste weg om uit de crisis te komen. En zo is op een natuurlijke manier die polarisatie ontstaan. De enige geloofwaardige tegenstrever op dat ogenblik was de Socialistische Partij. En de kiezer heeft een duidelijke uitspraak gedaan. Heeft het huidig beleid goedgekeurd en zelfs versterkt. En het was dus normaal dat na de verkiezingen ook de huidige coalitie werd voortgezet. Dat was uitdrukkelijk de wens van een meerderheid van de kiezers. Maar nu die polarisatie, u weet dat de Christelijke Volkspartij als partij een tegenstander is van de polarisatie. Wij wensen de samenwerking tussen de verschillende geledingen van onze maatschappij. Wij wensen niet de mensen tegen elkaar op te zetten. Dus op langere termijn, als u vraagt, zijt u voor polarisatie? Nee. Ik ben tegen polarisatie.
En dan, ja, dat verkiezingsresultaat dat toch schitterend was, ondanks enquêtes die nederlagen hadden aangetoond. Hoe valt dat te verklaren? Ik denk niet enkel door die polarisatie en die verkiezingsstrijd. Daar zijn wellicht ook nog andere redenen voor aan te geven. Hoe ziet u die als voorzitter toch van deze overwinnende partij?
Wel, wij zijn daar zelf natuurlijk over aan het studeren. Wij hebben daar een soort studiecommissie opgezet. En die gaat in de eerstvolgende weken haar conclusies neerleggen. De duidelijke keuze die men aan de kiezer heeft gesteld is ongetwijfeld een van de redenen van de overwinning geweest. Men heeft zeer klaar en duidelijk aan de kiezers gezegd waar het al over gaat. En gevraagd van daarover vertrouwen te geven. En gezegd, als je dat vertrouwen niet schenkt, dan is het alternatief, en dan hebben we dat in geuren en kleuren afgeschilderd, dat socialistisch alternatief. De mensen hebben dus zeer duidelijk kunnen kiezen, dat is een van de redenen van de overwinning. Een andere reden is ongetwijfeld dat wij met sterke, goede kandidaten zijn kunnen naar voren komen. Als u ziet, wij hebben in tegenstelling, en ik doe geen afbreuk aan andere partijen, hè, maar wij hebben een aantal echte locomotieven. Martens, Tindemans, Eiskens, Geens, Koens. Enfin, ik vergeet er nu, hè. Maar we hebben dus ongetwijfeld een aantal mensen die zeer sterk in de arrondissementen naar voren kwamen en als zinnenbeeld, als belichaming van die politiek konden naar voren komen. Dat is ook een sterkte ongetwijfeld van onze partij. En zo zijn er een aantal argumenten, of beter gezegd een aantal oorzaken die wij nu aan het ontleden zijn en wij denken dus in de komende weken wel met een document daarover naar voren te komen.
De grote verliezers van die verkiezingen waren toch wel onder andere de liberalen. Nochtans lijken zij vandaag de dag sterker dan ooit de regering in hun macht te hebben. Is dat ergens geen wanverhouding?
Ja, maar ik denk, neem me niet kwalijk, maar ik denk dat de twee zaken die u zegt toch een beetje overtrokken zijn. Ten eerste, de grote verliezers van de verkiezingen waren volgens mij de Volksunie en dergelijke partijen. De liberalen in Wallonië hebben gewonnen, zijn vooruit gegaan. Het zijn de liberalen in Vlaanderen die licht achteruit gegaan zijn. CVP erg vooruit. Dat is een kwestie, denk ik ook, van geloofwaardigheid geweest. Ik denk dat de Vlaamse liberalen zich te ver geëngageerd hadden in hun beloften vroeger, zodanig dat de kiezers gezien hebben dat ze overdreven hadden. En dat ze dus eigenlijk niet uitgevoerd hadden datgene wat ze beloofd hadden. Of niet helemaal, of niet voldoende. Dat is één. Maar ten tweede, wanneer u zegt dat de liberalen nu de huidige regering in hun greep hebben, vind ik dat totaal overdreven. De sterke man in de regering is ongetwijfeld Martens en is de CVP. En dat hebben we met de vorming van de regering ondervonden, dat hebben we met de besprekingen over het regeerakkoord ondervonden. En dat ondervinden we nog alle dagen. Dus de liberalen vormen een partner, een loyale partner. Maar vergeet niet, zeker na de uitslag van de verkiezingen, de liberalen zijn de junior partner in de coalitie. En het zijn zeker zij niet die overheersen in de machtsverhoudingen tussen de verschillende partijen in de regering.
Meneer Swalen, in de politiek zijn de vijanden van vandaag misschien wel de vrienden van morgen. Nochtans, hebt u af en toe van die scherpe uitspraken. Als ik u mag citeren in Gumo, waar u ergens had gezegd, de atmosfeer binnen de SP is voor een christen gewoon niet in te ademen. Blijft u bij die stelling?
Op dit ogenblik is dat ongetwijfeld juist. En het zielig vertoon van bewegingetjes gelijk Doorbraak en Pax bewijzen inderdaad dat er voor echte, overtuigde christenen met al wat daar rond komt, geen plaats is in de socialistische partij en dat de atmosfeer die daar heerst inderdaad niet in te ademen is, of hoe zal ik het ook maar noemen. Betekent dit nu dat de socialisten nooit voor enige coalitie met ons zouden in aanmerking komen? Ik vind dat niet. We zullen zien, misschien wellicht komen zij ook tot andere inzichten in de komende jaren of maanden nu. En we zullen zien. Ik heb dat straks gezegd, het is uiteindelijk de kiezer in een democratie die beslist. Hè? En het is inderdaad zo dat men ook met zijn tegenstrevers van vandaag moet kunnen praten.
De CVP heeft het dus inderdaad bij die verkiezingen van oktober 85 goed gedaan, ondanks de vrees ook binnen eigen rangen.
Ondanks de opiniepeiling.
De regeringsvorming en het programma voor de volgende legislatuur bleven echter wel zware en tijdrovende dobbers. Die nieuwe regeringsploeg was zo'n beetje na de verkiezingen bij voorbaat gekend en die kwam er dus ook, maar niet op alle slakken werd zout gelegd. Dus veel vraagstukken die bleven onopgelost. Men had zo na afloop een beetje de indruk dat Wilfried Martens koos om het met het kompas te gaan doen. Dus met kompas te gaan varen en eventuele ruzies onderweg dan maar bij te leggen. Wordt Martens 6 een permanent Stuyvenberg?
Ik hoop het niet, want ik ben akkoord met u. Die onderhandelingen op Stuyvenberg hebben veel te lang geduurd en er zijn nutteloze dagen overheen gegaan. Dus het vertoon van de regeringspartijen onmiddellijk na de verkiezingen was volgens mij onnodig, langdradig en omslachtig en voor de publieke opinie moeilijk om volgen ook. Daar hebt u dus gelijk in. Maar het is anderzijds ook zo dat mijn voorkeur ernaartoe gaat om bij het begin van een regering geen uitgesponnen regeerakkoord te maken dat als het ware alle partijen met punten en komma's bindt en de ministers geen enkele bewegingsvrijheid laat en uiteindelijk naar een soort immobilisme leidt. Ik ben daar tegenstander van. En ik vind dus inderdaad dat een regeringsverklaring kort en bondig moet zijn en dat de regering zelf voor een stuk inderdaad met het kompas moet varen en dat de eerste minister en de ministers een verantwoordelijkheid moeten hebben om de problemen aan te pakken naar gelang zij zich voordoen tijdens die 4 jaar van een legislatuur. En ze moeten niet altijd teruggrijpen naar een soort bijbel die door de partijvoorzitters werd opgemaakt of door de partijdelegaties werd opgemaakt bij het begin van de legislatuur.
Dan misschien nog even vooruit blikken. De regeringsverklaring, de regeringsintenties ook. En dan valt natuurlijk het woord volmachten. Hoe staat u als partijvoorzitter van de CVP tegenover de wens van de regering om ook de komende tijd met volmachten te gaan regeren?
Mag ik een kleine correctie aanbrengen? Het zijn geen volmachten, gelukkig maar. Volmachten betekent, meneer of mevrouw, doe maar wat u wil. U mag alles doen wat u wil. Wel nu, de regering krijgt geen volmachten. Het parlement blijft uiteindelijk verantwoordelijk en de baas, en dat is maar goed ook, want zij zijn de verkozenen van het volk. Wat wel is, de regering krijgt bijzondere machten, krijgt van het parlement een soort delegatie om in bepaalde gebieden maatregelen te treffen gedurende een beperkte tijd. Wel nu, een gezond parlementair regime maakt dergelijke bijzondere machten overbodig. Het drama is nu dat wij met ons parlementair regime op dit ogenblik een beetje scheef gegroeid zijn en dat de parlementaire procedure te lang, te omslachtig, te langdurig is en dat zij dus het snel en soepel ingrijpen in een crisistoestand gelijk wij die nu kennen, helaas niet mogelijk maakt. Vandaar de noodzakelijkheid, of laat ons zeggen, op dit ogenblik de onafwendbaarheid van bijzondere machten. Maar ik hoop dat wij er in het parlement zullen in slagen om onze werkmethodes te verbeteren, onze procedures te moderniseren, zodanig dat binnen korte tijd bijzondere machten overbodig zijn. Dat is eigenlijk, samen met de bijzondere machten die we nu geven, mijn doelstelling. Laat ons de parlementaire werkmethodes alsjeblieft grondig moderniseren en versnellen.
Meneer de voorzitter, misschien kunnen we dit gesprek afronden met een paar persoonlijke vragen. Voor een partijvoorzitter blijft ongetwijfeld zeer weinig vrije tijd over. Familie en gezinsleven, dat zijn waarschijnlijk dan ook weer punten op een overvolle agenda geworden.
Ja, dat is een kwestie van persoonlijk, van de waarden die je in je leven hebt. Hè. Voor mij is de politiek zeer belangrijk, uiteraard, en zeer tijdopslorpend, maar absolute voorrang gaat voor mij naar het gezinsleven. De CVP is een partij die zegt dat zij voorstander is van het gezin, als hoeksteen van de maatschappij. Dan vind ik het ook maar normaal dat de mensen die de CVP belichamen, zoals bijvoorbeeld de partijvoorzitter, wel, dat die ook voorrang geven aan hun eigen gezinsleven. En voor mij gaat de absolute prioriteit, als puntje bij paaltje komt, naar mijn gezin.
Jan de Meijer, die u ongetwijfeld kent, een ex-CVP-senator, die heeft ooit eens gezegd dat Frank Swalen een bijzonder sympathiek iemand is, met een veel beter karakter dan zijn voorgangers. Kunt u daarin komen?
Wel, ik denk, Jan de Meijer is mijn oud-prof en ik heb dat in Leuven dus. En ik heb daar de grootste bewondering voor, want hij is een van de knapste juristen die ik ken. Ik veronderstel dus dat hij een beetje vriendelijk voor mij geweest is. Ik kan daar geen oordeel over vellen. Ik veronderstel dat hij, zoals ik hem een goed hart toedraagt, dat hij mij als oud-student ook een goed hart toedraagt.
Meneer de voorzitter, het was ons een genoegen om met u eens kennis te maken en u ook enkele vragen te kunnen voorleggen. Wij danken u ook voor uw medewerking.
Nee, dat is voor mij groot genoegen. Dank u.
En wij bedanken op onze beurt ook het CVP-bestuur van Maldegem en volksvertegenwoordiger Johan de Roo voor het mogelijk maken van dit interview.